Geliefde broeders en zusters, ik weet niet hoe dat met u ligt, maar er zijn soms van die liederen die blijven maar in je gedachten naar voren komen. Soms zijn dat nieuwe liederen. Liederen die een geweldige inhoud hebben. Toen ik voorganger was in Zaandam, merkte ik dat de ouderen alleen maar meezongen als ik een lied opgaf uit de bundel van Johannes de Heer. En de jongeren alleen maar zongen als ik een lied opgaf uit Opwekking. En ik heb tegen ze gezegd, jullie krijgen straks een groot probleem. Toen zaten ze me allemaal vragend aan te kijken. Wat bedoelt u, broeder Havenkamp? Ik zeg, nou, als je nou straks in de hemel bent, moet je een nieuw lied leren. Dan is het toch goed om dat hier alvast te beoefenen. Nou, het lied wat de laatste tijd regelmatig in mijn gedachten opkomt, is het prachtige lied, Er is een toekomst vol van hoop. Daarvoor moet je niet de krant lezen. Daarvoor moet je niet het journaal beluisteren of bekijken. Ik las, en je hebt ongetwijfeld wel eens van hem gehoord, van de bekende Maranatha-prediker Hal Lindsey, dat hij eens dit schreef. Hij schreef, een mens kan 40 dagen in leven blijven zonder voedsel. Circa 3 dagen zonder water. 8 minuten zonder lucht. Maar geen seconde zonder hoop. En ik weet niet wat het woord hoop voor u persoonlijk betekent. Maar het is een van de meest mooie woorden in de Bijbel naast het woord geloof. Want ik lees dat in Efeze 2 staat dat als je als mens ongelovig door het leven gaat, dan leef je zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dan staat je nog het nodige te wachten. En daarom vanavond heel persoonlijk deze vraag. Als u nou vanavond even naar uw eigen leven kijkt. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. Maar waar loopt dat dan straks op uit? Loopt dat uit op een eindeloze hoop? Of, en jammer genoeg geldt dat voor het grootste aantal mensen op deze wereld, of ben je op weg naar een hopeloos einde? Dat ligt qua woordspeling heel dicht bij elkaar, maar het is wel een wereld van verschil die daarachter zit. Zou u eens met mij willen opzoeken wat er staat in 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 5? En dan ga ik dat een beetje anders lezen dan het er staat. Nee, schrikt u niet. Het wordt geen Aart Havenkamp vertaling. Maar ik ga een aantal woorden vertalen in iets wat het heel persoonlijk maakt. Dus lees maar met mij mee wat er staat in 1 Petrus 3, 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 3. Het begint al zo mooi en daarom hebben we vanavond die geweldige liederen al met elkaar gezongen. Er staat in 1 Petrus 1 vers 3, geprezen zij de God en Vader van uw en mijn Heer Jezus Christus. Ik hoop dat ik dat zo van harte kan lezen. Die u en mij overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, en wat staat er dan? Tot een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En moet eens kijken wat er nu staat. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u en voor mij. Ik, u en ik, worden immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hoe actueel, broeders en zusters, is dit prachtige schriftgedeelte voor het hier en nu waarin wij leven. Waarin ik geloof vanuit de profetie te mogen constateren dat wij inderdaad in dat laatste deel leven. Er zijn in onze tijd zo onvoorspelbaar veel dingen die op ons afkomen. Het ene is nog niet aan bod gekomen, of op een ander terrein doet het andere zich al voor. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar hoe meer je ernaar kijkt, des te meer wordt elke aardse hoop die je nog mocht hebben, stukje bij beetje afgebroken. En als hoop gaat ontbreken, dan gaat hopeloosheid toenemen. Dan gaat wanorde toenemen. Dan gaat moedeloosheid toenemen. En we lezen in onze tijd, zeker na de coronacrisis, dat heel veel jongeren het spoor bijster aan het raken zijn. En dat het aantal wat kiest voor zelfdoding hand in hand aan het toenemen is. Nee, het is echt waar wat de apostel Paulus, moet u nagaan, bijna 2000 jaar geleden al schreef. Toen heeft hij in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 zo'n prachtig gedeelte geschreven. Wat begint met, zo is er dan nu geen veroordeling meer. Geen verdoemenis, zegt een andere vertaling, nog kernachtig, voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan mondt dat uit in die prachtige verzen dat niets en niemand u en mij ooit nog kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Maar dan staat er dit in vers 22 van Romeinen 8. Daar staat, wij weten. Gods kinderen horen veel te weten. En weet u wat u moet weten? Want hier in dit goddelijk woord staat, meer dan ooit tevoren. Wij weten, zegt Paulus, dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, wat staat er dan achter, tot nu toe. Ziet u hoe actueel deze woorden zijn, die al 2000 jaar geleden zijn opgeschreven? En in dat wij weten, wordt dus eigenlijk gewoon gezegd dat u en ik ook op de een of andere manier in het strijdperk van dit leven meedelen in het zuchten van die ganse schepping. En nou is het bijzonder, broeders en zusters, dat een levende hoop die je als wederomgeboren kind van God mag ontvangen, kracht geeft om je leven in een hopeloos wordende wereld werkelijk met geluk kunt vullen. Maar als dat nou niet gebeurt in je leven, omdat je aan het geloof voorbij gaat, dan word je toch moedeloos van alles wat je ziet en van alles wat je hoort. Dan is het toch hopeloosheid troef. En schreef de schrijver van Spreuken 13 vers 12, Spreuken 13 vers 12 al niet, uitgestelde verwachting. Of anders gezegd, uitgestelde hoop, die krenkt je hart. Maar een vervuld verlangen is een boom des levens. Ik vond het zo mooi in het gebed van Maarten. Ik weet niet of ik dat opgepakt heb. Maar dat hij zei, het geloof in de Heer Jezus Christus, dat brengt zekerheid met zich mee. Absolute zekerheid. En levende hoop, broeders en zusters, dat is een absolute zekerheid, omdat dat verbonden is met wat de Heer Jezus Christus voor u en mij heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. En weet je wat nou zo jammer is? En ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Nunspeet, dus ik kan erover meepraten. Hier op de Veluwe zijn heel veel mensen, als je met hen spreekt over het geloof en je spreekt uiteindelijk over de hemelse bestemming die Gods kinderen door genade mogen ontvangen en je vraagt aan hen, hoe staat u daar nou in? Dan zijn ze vaak heel kort van stof. Dan zeggen ze heel vaak, nou, ik hoop het. Ik hoop van wel. En soms zie je dat ook boven een rouwadvertentie. Iemand is overleden in de hopen van het eeuwige leven. Ik zou erbij zetten, in de zekerheid van de hoop op het eeuwige leven. Nee, christelijke verwachting of hoop, zo u wilt, dat heeft alles te maken met een rotsvaste zekerheid in en door de Heer Jezus Christus. Weet je waarom? Omdat de bron van hoop, namelijk de liefde van God is. Zou u eens met mij willen opzoeken wat er staat in 2 Thessalonicenzen 2? U zoekt het even op, drink ik een slok water. In 2 Thessalonicenzen 2, trouwens een heel pittig hoofdstuk, daar staat in vers 16 en 17 dit. Onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad, en dan komt het, en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, omdat u en ik dat verdienden, omdat u en ik zo geestelijk goed onze best deden van die volmaakte, voortreffelijke christenen waren. Nee, uit genade. En wat staat er dan achter? Mogen uw en mijn hart vertroosten en u in mij en mij in elk goed woord en werk versterken. Ziet u dat heel het hart van God de Vader, God de Zoon, door de Heilige Geest erop gericht is om u en mij in deze steeds hopeloze wordende tijd en wereld te versterken, te vertroosten, te bemoedigen met een levende hoop. Ziet u dat achter heel dit universum, waar op dit moment zoveel gaande is, de liefde van God staat. Wat moet het God in zijn hart gesmart hebben toen hij al in Genesis, in het begin van Genesis, als ik het goed heb, Genesis 6, tot de conclusie kwam dat alles wat in het hart van de mens leefde slechts slecht was. Maar gelukkig zag God Noach. God zag een trooster. Wiens hart uitging naar het vervullen van het woord van God. En toen heeft God het liefste, het dierbaarste, het kostbaarste wat hij had, afgestaan aan een zondige wereld om u en mij een levende hoop te brengen. Het is dus een gave van zijn liefde. En zeg nou zelf, op zo'n gave liefde. En de gave van zijn liefde die voortkomt uit het vertrouwen op die onveranderlijke liefde, die laat je toch niet aan je voorbij gaan. We zijn dus op weg naar een toekomst vol van hoop. En de zekerheid in ons leven is dat dat een levende hoop is. We hebben net in het vers hiervoor gelezen dat dat ook een goede hoop is. Ik lees in Hebreeën 6 vers 19 ook nog zoiets moois daarover. In Hebreeën 6 vers 19 daar staat, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Ik kan me zo voorstellen, broeders en zusters, dat als ik een poosje met u in gesprek zou zijn en we lopen zo samen onze levens door, dat u op een bepaald moment zou gaan vertellen wat God in die periode, toen het moeilijk was, toen u het moeilijk had, toen u, laten we het naar de mens zeggen, toen u het eerlijk gezegd niet meer zo zag zitten, op een bijzondere manier mocht ervaren wat God in Christus voor u heeft gedaan. Weet u waar dit vers, Hebreeën 6 vers 19 eigenlijk over spreekt? Dat spreekt eigenlijk over het vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. En zou u eens met mij willen kijken naar wat er staat in Hebreeën 4 vers 14. Dat zijn de laatste versen van Hebreeën 4. Daar staat voor in vers 12 dat het woord van God levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. Weet je wat ik zo mooi vind van deze tekst? Is ik hoef nooit een poging te ondernemen om op de kansel dat woord van God levend te maken. Nee, hier staat dat woord is levend. Ik kan wel mijn stem verheffen zodat ze het over het hele terrein hier misschien zouden horen. Maar dat hoef ik niet te doen, want dat woord heeft kracht in zichzelf. En zegt het derde stukje, het woord is in staat tot de scheiding van geest en ziel. Dat kunnen wij mensen niet, maar dat kan het woord wel. En dat rijke woord van God, wat zo levend en wat zo krachtig is, zegt dit. Want dat onwrikbare en dat vaste hoop, een anker voor onze ziel, die reikt, hebben we net gelezen, tot in het binnenste heiligdom. En wat zegt nou vers 14? Wie zit daar? Wie is daar? Als het er omspant in uw en in mijn leven, nu wij dan een grote, hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, wie? Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Dus die hoop ervaar je als je vasthoudt aan deze belijdenis. Want staat er dan zo vertroostend achter? Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles, op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Dus dit stukje laat mij zo voortreffelijk zien dat dingen die met en in ons leven gebeuren wel degelijk wat met ons doen. En dat het soms zo erg kan worden dat je zegt, Heer, wat bent u nou toch? Dat je zegt, het lijkt wel alsof de hemel van koper is. Maar u moet zich juist niet naar de omstandigheden richten. De Heer Jezus zegt, als bepaalde dingen beginnen te gebeuren, hef je hoofd omhoog. Richt je op de Heer Jezus Christus. En in de gemeente van Christus is het de bedoeling dat je elkaar daarmee bemoedigt. Dat je elkaar aanspoort, hoofd omhoog, het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Het is alleen maar doffe wanhoop. En dan heeft God de Vader iemand in uw en mijn leven ingebracht die precies weet wat we doormaken. Die in alle dingen, staat er letterlijk, is verzocht zonder daarin zonde te doen. En dan ben ik zo blij met wat erachter staat. En ziet u, dat is weer van samen gemeente van Christus zijn. Want dan staat erachter, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het is toch echt waar, hè? Ons wacht een toekomst vol van hoop. Van levende hoop. Van een goede hoop. Mag ik er nog een schepje bovenop doen? Wilt u eens met mij gaan naar de eerste Johannesbrief? 1 Johannes 3. En daarvan het eerste vers. 1 Johannes 3, vers 1. Daar geeft de apostel Johannes ons een geweldige bemoediging en troost voor wat betreft de levende hoop. Kijk eens hoe hij begint. Hij zegt in 1 Johannes 3 vers 1, zie hoe groot, zoals er in de Bijbel staat, zie, dat gebeurt al in de kerstnacht, zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken zal ten deel vallen. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader u en mij gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. En weet je wat er in de NBG nog bij staat? En wij zijn het ook. Dat mis ik helaas in de herziene Statenvertaling. Komt wel op hetzelfde neer, maar dat geeft het nog mooier aan. Maar dat heeft ook gevolgen, broeders en zusters, want daar staat achter, daarom kent de wereld ons niet. En waarom kent ze ons niet? Omdat ze hem niet kent. Heeft ook geen zin om een discussie aan te gaan met een ongelovige. Want wat krijg je dan? Hete hoofden en koude harten. Maar dat neemt niet weg dat je de geur van Christus, als een aangename geur van Christus voor God moet verspreiden in je getuigenis. Dat die jaloers wordt op het feit dat hij bij jou ontdekt dat je niet hotel de botel wordt van alles wat er in deze wereld gaande is. Je ook niet nachten wakker ligt van, oh, wat is dat nou toch voor toekomst, nog voor onze kinderen of onze kleinkinderen. Want wij mogen met vrijmoedigheid toetreden tot de troon van Gods genade. Weet u wat Johannes hier in dit hoofdstuk doet? Hij beschrijft wat kenmerken zijn van een wederom geboren kind van God. En ik hoop dat u dat allemaal bent. Dat je gewoon weet, en ik weet zeker dat dit lied ook vaak is gespeeld door Aard en dat we dat ook vaak hier gezongen hebben. Ik ben nu door genade een koninklijk kind. Sterker nog, door de Vader bemind. Want zijn oog rust zo teder op mij. Niet langer veroordelend. Want dat oordeel, dat heeft Christus gedragen aan het kruis. Als je dat lied zo op je in laat werken, dat raakt je. Want de liefde van God zo groot is. En wat staat er nou in vers 2? Geliefden. Geliefden. Elders wordt gesproken over erfgenamen van de belofte. Koninklijk kind dus. Wat staat er dan als volgende woordje? Nu. Nu zijn wij kinderen van God. Dat is wat. Ja, u bent een kind van uw vader en moeder. Maar door genade bent u nu bovenal een kind van uw hemelse vader. En ik lees al in het Oude Testament dat zijn ogen over de ganse aarde gaan. Waarom? Om krachtig u en mij bij te staan als ons hart volkomen naar hem uitgaat. Nou, wat wordt er nou tegen die geliefden, tegen u en mij vanavond gezegd? Nu zijn wij kinderen van God. En dan komt er dit. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar er wacht ons ook straks nog een heerlijke, heerlijke toekomst als we bij hem zijn. En dan staat er dit achter. Wij weten, daar gaat het in de eerste Johannesbrief over. 40 keer het woord weten. Geloof is zeker weten, zei Maarten net terecht. Wij weten dat als hij geopenbaard zal worden. En dat is de reden waarom je hier vanavond bent. U en ik, wij zien uit naar de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Nee, we moeten dat niet zien als een oplossing voor onze problemen die het leven in deze wereld met zich meebrengt. Want dan gaan we voorbij dat als de Heer Jezus vanavond terug zou komen, al die mensen waar wij dagelijks, wekelijks, maandelijks, soms al vele jaren voor bidden, en die leven zonder God en zonder hoop in deze wereld, voor eeuwig verloren zullen gaan. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, en dan moet u dat volgende stukje in uw Bijbel gaan onderstrepen. Je durft het bijna niet te geloven wat daar staat. Wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Broeders, zusters, wat staat hier? Wij zullen hem gelijk zijn. En dan zegt u, kom dat maar geloven. Want ik word nog zo vaak herinnerd aan mijn oude leven. Aan mijn zonde die ik gedaan heb. Dat komt nooit bij God vandaan. Want ik lees in het goddelijk woord dat dat is uitgewist. En wat God uitgewist, komt hij nooit meer terug. Dan zegt hij bij wijze van spreken tegen, eerlijk gezegd weet ik niet waar hij het over heeft. Want alle mijn wonden, zegt de Heer Jezus, dat zonbloed, dat heeft het weggedaan. Dat maakt avondmaal vieren tot een heerlijke herinnering, totdat hij komt. Misschien zingt u wel heel graag dat lied, maak mij een beeld van u. Want je merkt wel, als je zo'n goede hoop in het vooruitzicht hebt. Zo'n levende hoop. Dan schept dat toch verplichtingen. En als we elkaar oproepen om laten wij, dan mag je daar in de gemeente van Christus elkaar toch op aanspreken. Dat je in je handel en in je wandel getuigenis aflegt van de hoop die in je is. Dat mensen zich gaan afvragen, hoe komt het toch dat jij toch nog, ondanks alles wat hier gaande is, in je persoonlijk leven, maar ook in de wereld, toch zo vol dankbaarheid en zo blijmoedig kunt leven? Nou, dat komt omdat u en ik aan hem gelijk zijn. Het is een heel oud lied, wat jammer genoeg niet zo vaak meer wordt gezongen, maar dat heeft deze woorden in zich. Ziet de wereld Christus in mij, ziet de wereld Christus in jou. Daar heeft de wereld recht op. Om dat te zien. En jammer genoeg vergeten we dat zo vaak. Maak mij een beeld van u. Wat staat er dan achter? Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maar zegt u, broeder Havenkamp, daar verlang ik wel naar. Daar richt ik me ook wel op. Maar als ik heel eerlijk ben, schiet het er op dat terrein ook wel soms bij in. Dan lijkt het net alsof alles wat ik dan probeer, dat me dat bij de handen afbreekt. Daarom moet u doorlezen, want wat staat er in vers 3? Er staat dit. Ieder die deze hoop op hem heeft, die goede hoop, die levende hoop, wat staat er nou achter? Die reinigt zich zoals hij rein is. We zien dus, broeders en zusters, uit dit vers en uit dit gedeelte, dat de hoop op Jezus' verschijning u en mij motiveert om godvruchtig te leven. En het belangrijkste is dat de hoop op Jezus' verschijning, op de verwachting van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, een geweldige motiverende kracht en werking heeft in heel het Nieuwe Testament. Zou u met mij willen opzoeken Titus 2? Titus 2, de versen 11 tot en met 14. Want de vraag is natuurlijk, hoe worden wij dan gereinigd? Dat al die aardse vuilnis in ons leven niet meer zichtbaar is. We zijn al wel zover tot de conclusie gekomen, als we dat in eigen kracht proberen, dan lukt dat van geen kant. En dan leggen we onszelf ook weer een wet op. Maar juist Jezus is gekomen om die wet te vervullen. Wat staat er nou in Titus 2 vers 11? Binnenkort leest u overal weer op kaarten die u gaat krijgen in de advents- en kersttijd, Titus 2 vers 11. Daar staat dit. Want de zaligmakende genade van God is verschenen. Voor wie? Alle mensen. Niemand uitgezonderd. Maar nou moet u kijken wat erachter staat. Want diezelfde zaligmakende genade gaat u en mij helpen om rein en heilig voor God te leven. Want er staat achter en leert u en mij wat? De goddeloosheid en de wereldse begeerten die aan ons trekken door woord en beeld als nooit tevoren te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld, en moet u kijken wat er staat, want dat is helemaal niet gemakkelijk om dat in eigen kracht te doen. Bezonnen, dus bezind eer je begint, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat verwacht God van ons. Daarom hebben we het nodig dat we met vrijmoedigheid naar de troon van Gods genade gaan. Om die reinigende hoop in ons leven uit te werken. Terwijl, en dan komt het. Terwijl wij verwachten, en daarom zit u hier toch vanavond, de zalige hoop, en dat is de opname van de gemeente, en daarachter naar de grote verdrukking, de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, als hij voor zijn oogappel Israël komt en zijn voeten op de olijfberg zet. En nou kijken wat erachter staat. Drink deze woorden in, broeders en zusters. Hij heeft zichzelf voor u en mij gegeven opdat. En het woordje opdat geeft een reden aan. Opdat hij u en mij zou vrijkopen. Waarvan? Van alle wetteloosheid. En dan komt het. Dat is een verheven, hoog doel. Want er staat er. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, die hij voor u en mij bereid heeft. Hoe langer je over deze verse nadenkt, des te meer gaat dat prachtige lied in zijn toekomst vol van hoop voor je leven. Daarom tot slot nog dit. Die levende hoop, die reikt tot voorbij ons graf. Er zijn er ook onder ons die al aan het graf hebben gestaan. En naar een geliefde aan de schoot van de aarde hebben moeten toevertrouwen. Maar dan hoef je niet in dat graf te blijven kijken. Maar dan weet je, deze liefde is gezaaid met het oog op de wederopstanding. Er komt straks een moment dat we samen weer bij hem zullen zijn. En eerlijk gezegd weet ik niet wat u en mij als Gods geliefde kinderen nog te wachten staat in een wereld die er steeds hopelozer uit gaat zien. Maar zeg nou zelf, als je in Gods woord leest, dat je in de Heer Jezus Christus door je geloof op hem te stellen. Over een levende, over een goede, over een reinigende en een zalige hoop beschikt. Nou, dan kan toch, zegt Paulus, niets en niemand je ooit nog scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dan kun je met David getuigen wat hij zegt in Psalm 17, vers 15. Ik vind dat een van de mooiste woorden in de psalmen. Daar zegt David in Psalm 17, vers 15, ik echter, vul je naam maar in, zeg het hem na, zal in gerechtigheid wat uw aangezicht aanschouwen. En ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Als u en ik staande willen blijven in dit leven, hier en nu, in een steeds hopeloos wordende wereld, dan moet je de dag met hem beginnen. Dan moet je je verzadigen met dat hemelse voedsel. Dan zegt Psalm 5, vers 4, Heere, des morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Want er is een helper groot van kracht steeds bereid. David zegt in feite dit, ik ga in de dood in slaap vallen. Maar er komt een dag, er komt een moment dat ik weer wakker zal worden. En dan zegt hij, zal ik zijn aangezicht zien. Hoe zegt een prachtig lied dat? Maar het mooiste is, daar zien wij Jezus. Dan zal ik worden, zegt David, bekleed met zijn gerechtigheid. En dan zal ik totaal verzadigd worden. Broeders, zusters, dat is mijn hoop in het leven. En dat is mijn hoop, ook als straks mijn stervensuur nadert. Dat is de hoop die volgens Gods woord mij heeft vrijgemaakt van elke tijd die God mij nog geeft, met haar nietige belangen en haar zorgen. Vrijgemaakt ook van mijn eigen kleinheid, mijn onbekwaamheden, mijn frustraties, mijn eigen zwakheden. Want opdat ik nieuw geboren mocht worden tot een levende hoop, zit ik niet langer in een gevangenis opgesloten. Want in Christus ben ik vrijgemaakt. Hoop. Wat ben ik God dankbaar voor levende hoop die hij gebracht heeft in mijn leven. En dat is de reden dat ik hier sta. Dat wil je doorgeven. En soms mag je dat doen met die prachtige woorden van de berijmde psalm 33 vers 10. Ik denk dat velen van u hem vroeger op school keurig netjes met een 10 op het rapport geleerd hebben. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Want in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Maranatha. Halleluja. Amen. Dan gaan we nu het lievelingslied zingen van mijn schoonmoeder die reeds bij de Heer is. En dat is... Mijn hart, o hemel, majesteit. En ik zou zeggen, Aard, trek de registers maar helemaal open. Dan kunnen wij dat uit volle borst zingen. Johannes de Heer, 366, het eerste en het tweede couplet. Laten we samen danken. Mag ik u horen in gebed. Liefdevolle hemelse Vader, ik dank u dat u na de vorige keer mij vanavond opnieuw de genade hebt geschonken om over die levende hoop te spreken. En dat komt omdat u dat woord zo naar mij toe hebt gebracht in de afgelopen weken. En me eigenlijk hebt laten zien hoe meer ik de tijd neem om dat woord van u tot mij te nemen. Er zoveel prachtige teksten in uw woord staan die eigenlijk getuigen van dat aloude lied. En die hoop, die doet al ons leed verzachten. En waarom? Nou, des heilands woorden zijn gewis. En ja, we weten maar al te goed. Het ontbreekt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Die in onze plaats wilde staan. Die door zijn kostbaar en dierbaar bloed ons elke keer weer opnieuw reinigt. Mijn geest, ziel en lichaam. Zodat wij niet alleen maar hoeven te zingen, maak mij een beeld van u. Maar dat de wereld om ons heen dat ook aan ons ziet. En wilt u geven, Heer, dat we mensen wijzen op deze hoopvolle boodschap. Dank u voor die tekst die vanmorgen in Baren aan de kinderen werd geleerd. Voorwaar, voorweg, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Niet zal het strak krijgen, nee, nu reeds. En wij mogen dat weten. Als volwassen mensen mogen we dat doorgeven, mogen we dat voorleven. En dan schieten ons op dit moment namen te binnen. Waar we al zo lang voor bidden. Omdat ze zonder God en zonder hoop in deze wereld leven. Mensen die ons lief en dierbaar zijn. Die wel door u geschapen zijn, maar die hun eigen leven leiden. En soms moet er iets ernstigs in hun leven gebeuren, wat we hen niet toewensen, waardoor ze anders gaan denken. Maar wilt u geven dat er een keer komt in hun leven? En dat ze met ons gaan zingen, welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Vader, wilt u geven dat mensen zullen zeggen, hier in de omgeving, maar ook in de omliggende plaatsen. Wat hebben die Maranatha-christenen toch, wat wij niet hebben? Je kunt wel zien dat ze een rotsvast vertrouwen hebben in een levende hoop. En ik bid u dat wij dat meenemen, dat wij dat uitdragen, dat we zo handeling doen totdat u komt. Glorie voor uw grote naam. Amen. Slotlied wat we gaan zingen gaan we in twee stukken doen. Johannes de Heer 19 vers 1 en 2. Ben reizend naar die stad. En uw paspoort is getekend, dus dan kunnen we dat uit volle borst zingen. En dan geef ik u nog een prachtige zegenbede mee uit Romeinen 15 vers 13. En dan zingen we nog het derde en het vierde couplet. En dan schrijft de apostel Paulus in dat prachtige, praktische stuk in de Romeinenbrief in hoofdstuk 15, vers 13. Mogen de God nu van de hoop u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. De reden, opdat u en ik overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En bij dat alles wens ik u van harte Gods rijke zegen toe. En zo de Heer wil, tot spoedig ziens. Maranatha, halleluja. Amen.